Dit is een podcast van Clara. Bauhaus. Met Goedroen de Geiter. Een verhaal over design dat vandaag nog, 100 jaar na de oprichting van Bauhaus in Weimar, terloops of heel erg gewild opduikt in het interieur. Neem nu die elegante stoel in vakjesleer die op metalen poten rust. Maar dat kan Gerry Vervoort, restaurateur van modern design, veel beter uitleggen.
Als ik dan uit het grote aanbod moet kiezen, dan zou ik voor de Barcelona chair kiezen van Mies van der Rohe. Dat is eigenlijk het jaar voordat hij aangesteld werd als directeur, heeft hij die ontworpen voor het Barcelona paviljoen. Dat is een elegante stoel. Als je ze nu bekijkt, is het een relatief brede stoel, zetel. En hij werd destijds ontworpen voor de koning en koningin van Spanje om op te gaan zitten. En dat is een gekromeerd onderstel met een X verbinding onderaan aan de poten, ongeveer een fauteuilhoogte, en de kussens zijn gecapitoneerd. En die liggen op een laag chromé onderstel. Het zijn leren kussens, je ziet het meeste in het zwart, en de kussens worden door leren sangels gedragen. En die stoel werd door Knol geproduceerd. Een leuk detail eraan is dat de eerste kussens voor de Barcelona chairs bij Delvaux vervaardigd werden. En daar hadden nog een Belgische variant erop. Bij de Koenen in Kortrijk werden de frames ook gemaakt voor de Barcelona chair.
I throw often things out I like very much. They are dear to my heart. But when I have a better idea, a clearer idea by that, then I follow the clearer idea.
Architect Ludwig Mies van der Rohe, die de Barcelona-stoel overigens met zijn partner Lili Reich ontwierp. Mies was de derde en laatste Bauhaus-directeur in Berlijn, na Hannes Meyer.
Je moet niet de fout maken met de drie directeuren te koppelen aan de drie gebouwen.
Mienke Simon Thomas van Boijmans van Beuningen zet alles nog eens in zijn context. We nemen u mee naar de Weissenhofsiedlung in Stuttgart. Belangrijk voor bouwmeester Leo van Broek.
Dat heeft mij echt een beetje van mijn sokken geblazen.
Evident voor kunsthistoricus en medewerker van de Staatsgalerie in Stuttgart, Andreas Pinchewski.
The Bauhaus spirit was in Stuttgart already.
En museaal beheerd door Anja Kremer.
I am Anja Kremer. Since 2006 the head of the Weissenhof Museum here in Stuttgart.
Ja, dat was van 1919 tot 1925. En daar werden ze eigenlijk om politieke redenen verjaagd, om het maar heel simpel te zeggen. Daar moesten ze weg. Ze kregen geen geld meer. Er was een enorme verrechtsing daar al van het landsbestuur. En ze moesten uit Weimar weg. En toen werden ze met open armen ontvangen door de stad Dessau. Dat een andere land is. Hè? Dus Saxe-Anhalt en Weimar is Thüringen. En daar hebben ze toen ook de gelegenheid gekregen om die prachtige witte school van staal en beton en glas neer te zetten die veel mensen ook wel kennen.
Only when we came to Dessau, there was a little bit more money available, and I thought now is the moment where we have to build up an architectural department. And I got in Hannes Meyer from Switzerland, and so he started to build up this architectural department. When I in 1928 stepped out, because I thought that with the coming up Nazi movement, that I was a factor which did harm to the Bauhaus because they attacked always me. I stepped back and made Hannes Meyer to my successor.
Je moet niet de fout maken met de drie directeuren te koppelen aan de drie plaatsen of aan de drie gebouwen, want dat is natuurlijk niet waar. Een grote césuur zat eigenlijk al in 1923, toen er in Weimar omgeschakeld werd naar werken voor de industrie. En de tweede césuur zit heel duidelijk in 1928, midden in de Dessau-periode, als Walter Gropius vertrekt als directeur en Hannes Meyer hem opvolgt. En dat is een hele cruciale verandering. Want Hannes Meyer die was echt iemand, ja, die kon het woord kunst niet uitstaan. Ik bedoel, kunst was in zijn ogen van geen enkele waarde als het ging om vormgeving. Alles ging om wetenschap, techniek, systematisch denken, analyses, psychologie, economie, noem het maar.
Hannes Meyer had not told me about his strong leanings towards the very leftish political side. And I think he did very much harm to the Bauhaus by bringing too much politics into the further build-up of the Bauhaus. But he had some very good ideas, technically developed some very good new things in his curriculum, particularly in architecture. He had a very sound approach to these problems. Although he was completely negative as to aesthetic problems as such, he wanted to solve these things entirely from Marxistic point of view, materialistically.
Maar dat is iets wat dan weer terugkomt een beetje als Hannes Meyer eigenlijk al na ruim 2 jaar weer vertrekt. En als Ludwig Mies van der Rohe de boel weer overneemt. Die heeft inderdaad in de laatste jaren dat hij directeur was, heeft hij eigenlijk alle afdelingen die meer op vormgeving gericht waren, heeft hij allemaal rond eigenlijk interieurkunst geschaard. En heeft dat als een pendant van de architectuur willen zien. Dus niet direct een afdeling voor industriële vormgeving, maar meer een afdeling voor interieurverzorging. En dan wordt het juist wel heel erg, wordt het esthetische en het artistieke wordt dan weer veel belangrijker en wordt politiek en economie minder belangrijk.
Stuttgart, die Autostadt im Autoland.
In a way you could say the Bauhaus spirit was to a large extent existing in Stuttgart already. And then in the 1920s, there's a lot of modern architecture. I mean, some of the Bauhaus architects work taking part at the Weißenhof city.
Ik had een aantal jaar geleden met mijn zoon de Weißenhof-siedlung bezocht, die ook nog eens op een mooie heuvel ligt met een prachtig uitzicht over de stad. En dat heeft mij echt een beetje van mijn sokken geblazen. Niet alleen vanwege de bijdrage van de Bauhaus-iconen, architecten, Gropius, Mies en anderen die daar gebouwd hebben, maar ook de dialoog die het toch al redelijk ontwikkelde Bauhaus daar al aangaat met de internationale en vooral Europese modernistische architectuur van die tijd. Dus je begint eigenlijk een fenomeen van het uitzaaien van het idee goed te zien. Oké, het Bauhaus was misschien niet het enige startpunt van de moderniteit in Europa, maar toch een belangrijke driver die daar blijkbaar in een soort van synergie komt met gelijkgestemden uit het internationale architectuurveld. En dat heeft me echt wel getroffen. Plus de kwaliteit, want dat is ook ondertussen allemaal minutieus gerestaureerd. Dus je vindt de dingen daar terug, in het Frans zoals ze zeggen, dans leur jus, hè, à l'authentique.
MUZIEK
1927 took place a very interesting exhibition organized by the German Werkbund. And the idea was to find new solutions for how people can live better in the future. It was totally new, such a form of exhibition. So it was like a real estate just some days before tenants move in. So you can see the houses outside. You can go through the houses. You see their very new modern furnitures, for example, steel frame chairs and sliding beds or beds that can pushed in cupboards. And yeah, that was very new for the people. And second thing was very extraordinary. The houses all had flat roofs. So you not only can visit the house, you also can go on the house and have a very nice view from the roof garden to the city of Stuttgart. What was totally new is that 17 architects of the avant-garde movement really built an estate and on the same hand an exhibition all together and show in 33 houses different ways of how to live modern in the future. Ludwig Mies van der Rohe from Berlin was chosen as artistic director, and he became member of the German Werkbund and of the head of the German Werkbund some years before. And he was chosen because he was young and because he had very strong ideas how to find forms of living, not only new forms of architecture. I think really they want to prove that the new architecture, Neues Bauen, like they call it in Germany, is an international movement. And therefore, they invited international European architects from 5 countries. So, Le Corbusier with his cousin Pierre Jeanneret from Paris, Josef Frank from Vienna, from Austria, come. Jacobus Johannes Peter Audin Marstam from Rotterdam, the Netherlands, come. And also the Belgian architect Victor Bourgeois was invited. Yes.
Victor wie? Victor Bourgeois. Architectuurhistoricus Ivan Strauwe legt uit hoe deze Belgische architect als een komeet aan het internationale firmament verscheen.
Bourgeois blijft tot op vandaag een nobele onbekende, zelfs in België, maar was op dat moment eigenlijk op het toppunt van zijn carrière. Hij had samen met zijn broer Pierre Bourgeois in Brussel, in Sint-Agatha-Berchem, een tuinwijk opgericht, een huurderscoöperatie, die een hele tuinwijk heeft gebouwd tussen 1922 en 1925. Een tuinwijk die de Cité Moderne heet en die een van de vroegste voorbeelden is in België van een waarlijke modernistische tuinwijk op grote schaal. En die realisatie had eigenlijk bekendheid verworven in diezelfde jaren, omdat hij opnieuw samen met zijn broer, Pierre Bourgeois, een tijdschrift had opgericht, Cetar, dat opgenomen was in een heel netwerk van avant-garde tijdschriften over heel Europa. Natuurlijk ook met linken naar het Bauhaus, natuurlijk ook met linken naar Le Corbusier, met L'Esprit Nouveau, en vooral ook met een heel belangrijke link naar wat er in Nederland gebeurde, het De Stijl-tijdschrift en de figuur van Theo van Doesburg. Vanaf het eerste nummer publiceert Bourgeois zijn Cité Moderne, de plannen dus die gemaakt worden, in Cetar. En dat slaat meteen als een bom En vooral in Duitsland wordt dat met grote ogen bekeken van wauw, wat gebeurt er daar, wat is er daar mogelijk? Kan er daar zomaar iemand, nota bene, Bourgeois was toen 25 jaar oud, kan er daar zomaar iemand zo'n wijk, zo'n moderne wijk, met platte daken, gebouwd in beton, nog een hele jonge technologie op dat moment, is dat daar mogelijk?
Some houses are like a box, pure cube, the Walter Gropius houses, for example, or there are organic sculptures like the single family house built by Hans Scharoun. They were very strict, functionalist architecture, pure empty space with steel furniture like the houses of Marzdam. There was a comment that it looks like a garage, the house. And there were other solutions like, for example, Joseph Frank, who was the only architect who used wooden floors, used colored carpets, curtains, cushions. And he pointed out, for example, that a house should be different to the working space, because the persons need something different to their factories. But Marzdam, or also Le Corbusier, is talking about the house as a machine. So the statements were very different.
Hij was ook bevriend met Hannes Meyer, de Zwitser die tweede directeur van Bauhaus werd.
Het is trouwens Hannes Meyer die voor een groot deel voor de internationale reputatie van Victor Bourgeois heeft gezorgd. Victor Bourgeois en Hannes Meyer ontmoeten elkaar op de internationale tentoonstelling voor de coöperatie in Gent in 1924, waar dat Hannes Meyer samen met Jean Bart het Kooptheater toonde. Victor Bourgeois was daar aanwezig samen met Louis van der Swaalme en toonde daar een mise-en-scène van het monument van de arbeid van Meunier. Een zeer klassieke opdracht eigenlijk, een zeer klassiek ontwerp ook. Hannes Meyer was daar aanwezig met een zeer radicaal programma, met een theater, een kale ruimte die ingericht was met een aantal gebruiksvoorwerpen en waarin dat er dan een nieuw soort van leven werd verzinnenbeeld dat gebaseerd was op de coöperatie. Dus de coöperatie niet alleen voor het bouwen van tuinwijken of het aankopen van spullen, maar ook voor het leven zelf. Hannes Meyer had op dat moment een heel belangrijke ervaring, ook binnen die coöperatieve beweging. Hij had in Freidorf, bij Basel, in Zwitserland, een Siedlung gebouwd. Siedlung Freidorf. En tot op dat moment had hij een soort van traditionele Zwitserse vormentaal ontwikkeld in zijn werk. En er wordt gezegd dat door het contact met Victor Bourgeois, door het bezoek aan de Cité Moderne, dus in 1924, terwijl dat de Cité Moderne nog in volle opbouw was, maar ook door de contacten die hij op dat moment ontwikkelde met de Nederlanders, met J.P. Oud, de stijlarchitect, dat Hannes Meyer een ware kentering in zijn oeuvre tot stand brengt en vanaf dat moment modern wordt. Dus eigenlijk door het contact weer op met de stijl, maar waarschijnlijk via Bourgeois, wordt Hannes Meyer, wie hij geworden is, een moderne architect, die dan steeds radicaler zijn marxistische standpunten gaat doordenken in zijn architectuurtheorie. En daarmee eigenlijk diametraal in oppositie komt te staan met Walter Gropius, die hem zelf had aangetrokken naar het Bauhaus. En, maar ook tegelijkertijd, Bourgeois meetrekt in dat verhaal. Dus Bourgeois wordt geleidelijk aan ook een hardcore functionalistische architect die zegt van nee, we mogen niet met vorm, met esthetiek bezig zijn. Dat is veel te burgerlijk. Dus het leven, de coöperatie is belangrijker dan de architectuur op zich.
nadat ze naar Dessau verhuisd waren, waar de Junkersfabrieken gevestigd waren. Hè. Dat is iets wat mensen vooral niet moeten vergeten. Want toen ging Marcel Breuer stoelen van metaal, metalen buizen maken. Maar dat heeft hij op die Junkersfabriek gedaan. Want de Junkersfabriek was een vliegtuigfabriek, maar ook een fabriek waar ze gasboilers en in ieder geval, dus waar ze heel erg goed waren in het buigen van metalen buizen. Dus dat is een heel, heel belangrijk, die aanwezigheid van die fabriek.
Minke Simon Thomas over de fameuze metaalmeubels van de Hongaarse ontwerper en later architect Marcel Breuer, zoals hij die al fietsend door Dessau bedacht.
He dismantled the old club chair and made it out of very thin lines.
Regina Bittna, een van de curatoren van het nieuwe Bauhausmuseum in Dessau, legt uit waarom de B3 of Vasili Clubzetel een scharnierstuk is in het museum.
His idea was that life gets lighter and lighter.
Restaurateur Gerry Vervoort weet waarom elke buiging van dat metaal zijn doel heeft.
Al die ontwerpen zijn echt doordacht door trial and error.
Waardoor de buismeubels tot op vandaag populair zijn gebleven. Naast de materiaalkeuze is standaardisering een belangrijk aspect van industrieel ontwerpen.
Uit naam van de efficiëntie.
Daar zette Bauhaus heel erg op in.
The B3, which is the chair designed by Marcel Breuer, stands for a very particular approach of a designer in those years. In a way, it is a kind of a translation of a typical club chair we are all familiar with. It's based on upholstery, it's very comfortable, you feel very safe, but you always have problems to get out of such a chair, because once you are stuck into that, you feel very comfortable and do not want to move anymore. It's belonging to a certain bourgeois environment. So it's a very introduced object type for, one could say, the 19th century interiors. And it's framing in a way what Walter Benjamin once called the 19th century obsession with dwelling, where in a way human beings were all in a way covered in velvet, in upholstery, in layers of curtains. And in a way, one of the agenda of Bauhaus and Bauhaus students within that school was certainly to transform this way of life. And what Breuer did in a way, he dismantled the old chair, so the old upholstery club chair, and made it in a way that it's just framed out of very thin lines, being based on sort of planes of fabrics. And this chair itself is really something that, in a way, is reduced to a minimal, but still is being recognizable as a club chair, as a chair where you can still sit in, but has lost all of this kind of comfort, probably, that's being conceived from the 19th century interior perspective.
In de jaren 70-80 zijn er heel veel kopieën op de markt gekomen van ontwerpen van Bauhaus. De Vasili-stoel is er echt een heel goed voorbeeld van. Ik denk dat je hem frequent in de kringloop tegenkomt, maar dat zijn meestal geen echte. Maar er zijn heel veel zaken gekopieerd en kopiëren is niet goed, dat mag niet. Maar het toont wel aan dat iets populair is. En ik denk dat die ontwerpen een zekere populariteit wel gekend hebben en tot op de dag van vandaag nog steeds kennen, zij het meer in een soort van iconisch profiel dan dat vroeger echt een gebruiksobject was, is het nu een soort van stuk dat mensen hebben als van ik heb een meubel van Marcel Breuer. Terwijl vroeger was het, ik vind dat mooi.
At the end, he proposes that a woman should sit on a column of air. So when we conceived this chair for a long period of time as a very iconic Bauhaus piece stemming from the Bauhaus Dessau, we often forgot that it was only a step in between. A step in between getting rid of all of this, you know, heavy material objects. And his idea was that life gets lighter and lighter and we are getting more and more mobile and that we are losing gravity. So this idea of lightweightness.
So the steel frame chair, Marcel Breuer designed them and showed them also in the Walter Gropius houses here in the Weißenhof estate. Marz Damm designed special steel frame chairs, his famous chairs, for his houses in the Weißenhof estate. And it is said that there was a party where Mies van der Rohe and Maerts Dam met, and Maerts Dam draw his shape of chair, and Mies van der Rohe saw it and said, oh, what a good idea, but I will find a more elegant curved form. And he invented his famous Freischwinger MR20 for his apartment house in the Weißenhof estate.
Je stoel, om even te duiden, is in tuigleer. Het tuigleer is een stug leer, maar dat geeft nog altijd een klein beetje mee. Dus op het moment dat je erin gaat zitten, en dat buisprofiel zou gelijk gezeten hebben met het leer bovenaan, dan zou dat buisprofiel bovenaan in je rug geduwd hebben. En hoe ver het buisprofiel nu naar achter gebracht is, is eigenlijk iets verder dan de maximum doorbuiging van het leer. Dus al die ontwerpen zijn echt doordacht door trial and error. Misschien dat er in een eerste prototype of zo die buis wel bovenaan gezeten heeft, en dat hij zelf bij het zitten gemerkt heeft van, het is helemaal niet comfortabel, ik kan dat aanpassen. En dat er op die manier eigenlijk dat ontwerp tot stand komt.
Podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.